Meten wij vervolgen onze schriftlezing in 1 Samuel 17. We beginnen te lezen vanaf vers 32 tot en met vers 58. De tekst voor de preek vormen de versen 33 tot en met 51. Maar we beginnen dus te lezen vanaf vers 32 tot en met vers 58.
En David zei tot Saul, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil, uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zei tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zei David tot Saul, uw knecht weidde de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn kleren en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zei David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig en schoon van aanzien. De Filistijn nu zei tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogels van de hemel geven en aan de dieren van het veld. David daarentegen zei tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere, der Heerscharen, de God van de slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand en ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van het leger van de Filistijnen deze dag aan de vogels van de hemel en aan de beesten van het veld geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost. Want de krijg is van de Heere. Die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging, en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem en hij hieuw hem het hoofd daarmee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op en juichten en vervolgden de Filistijnen tot daar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. En de verwonden van de Filistijnen vielen op de weg van Saaraim en tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de kinderen van Israël om van het hittig najagen van de Filistijnen en zij beroofden hun legers. Daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar zijn wapens legde hij in zijn tent. Toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, zei hij tot Abner, de krijgsoverste, wiens zoon is deze jongeling, Abner? En Abner zei, zo waarachtig als uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet. De koning nu zei, vraagt gij het, wiens zoon deze jongeling is? Als David weerkeerde van het slaan van de Filistijn, zo nam hem Abner en hij bracht hem voor het aangezicht van Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tot hem, wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zei, ik ben een zoon van uw knecht, Isaï, de Betlehemiet.
Liefde gemeente, vanmorgen hebben we stilgestaan bij de fronten van de strijd en bij de legers in die strijd. We hebben toen gezien dat de Filistijnen een kampvechter naar voren schoof, Goliath. En we hebben gezien dat er van de kant van Israël niemand is die het op durft te nemen tegen die onbesneden Filistijn. Saul niet. Niemand niet. Waarom niet? Ja, omdat ze eigenlijk gevangen zitten. Gevangen in hun angsten. En misschien herkent u dat wel in uw eigen leven, dat je zo bevangen kan worden door angst, dat je niks meer kan. Dat het je helemaal lam legt. Nou, zoiets moet het zijn geweest daaronder Israël. Niemand heeft nog enige moed. David zegt tegen Saul dat het geen reden is om het hart te verliezen. Het hart, het Hebreeuwse woord, is lef, zou je kunnen zeggen. Ze hebben geen lef meer. Ze hebben alle moed verloren. Maar Israël is toch het volk van de Heere, de God van de legermachten. En hij had toch beloofd dat hij voor het volk zou strijden en dat zij stil zouden zijn. Israëls vijanden waren toch Gods vijanden. Waarom dan geen lef meer? Omdat ze het geloof niet beoefenden. Het geloof op God. Omdat ze gevangen waren door ongeloof. Maar er is één die wel lef heeft. En dat is David. En waarom heeft David dan wel lef? Is dat omdat hij zo'n geoefende strijder is? Dat hij al vele overwinningen op zijn naam heeft staan? Is dat omdat hij zo groot en zo stoer en zo sterk is? Nee, niets van dat al. Maar het is alleen maar, of alleen maar, hoort u het mij zeggen, dat is alleen omdat hij strijdt in de naam van de Heere, de God van het verbond. Wie de naam van de Heere lastert, zo gelooft David, die zal geen dageraad hebben. Die is altijd in het nadeel. Want God ijvert immers voor zijn naam en voor zijn eer. God zal deze vijand in de handen van Israël geven. En met heilige verontwaardiging meldt David zich om als kampvechter te strijden in de naam van Israël, voor Israël in de naam van de Heere. Ja, hij strijdt dan voor de naam van de Heere. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Strijden in de naam van de Heere, dat is het thema van de preek. Drie gedachten. We willen letten op de voorbereiding op die strijd, op het wapen in de strijd en de overwinning op de strijd. Strijden in de naam van de Heere, de voorbereiding op de strijd, het wapen in de strijd en de overwinning op de strijd. David heeft zich dus gemengd inmiddels onder de soldaten nadat hij aan zijn broers heeft gevraagd hoe het met ze gaat. En nu moet ze het maar zo voorstellen dat zijn broers er nog vlakbij staan als hij dan met anderen gaat spreken over wat toch wel niet toegezegd wordt aan degene die het op zal nemen tegen die onbesneden Filistijn. En we hebben vanmorgen gehoord wat dat betekent. Dat toch wel een hele vreemde uitdrukking, een onbesneden Filistijn. Zo wordt Goliath meerdere malen genoemd, omdat Israël het volk van God is. Maar wie onbesneden is, die hoort niet in het beloofde land thuis. En de Heere had toch beloofd dat alle onbesnedenen in de handen van het volk zouden vallen en uitgeroeid zouden worden. Maar die belofte, daar leefde het volk niet meer bij, dat waren ze vergeten. Maar David oefent geloof op God. En het is alleen om die reden dat hij het lef heeft om te strijden. God geeft het in zijn hart dat hij in de naam van de Heere Goliath kan verslaan. Zoals David dat later onder woorden heeft gebracht. En we hebben er ook van gezongen van Psalm 118. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Dat ik ze heb verslagen, heb vernietigd. Geloofstaal. Want dat is het. Als je mag zeggen dat de Heere je sterkte is en je rots is. Wat een heerlijke zegen is dat. Als je ogen van het geloof mag ontvangen en zo op de Heere mag zien. Maar reken dan maar dat je ook op weerstand stuit. Het is niet zo, zoals vandaag de dag het op vele manieren klinkt, dat als je nou de Heere dient en als je hem nou gehoorzaam bent, dat je dan een succesvol leven zult hebben. En dat je alles dan wel tegemoet komt, voor de wind gaat. Leven met de Heer is geen succes, geen garantie voor succes of zo. Als je dat denkt, dan heb je nog steeds niet begrepen dat God er niet op uit is dat jij gelukkig bent in dit aardse leven. Maar dat God je eeuwige zaligheid op het oog hebt. Dat je gelukkig bent in God, vandaag en voor altijd. Dat is dat je hem voor altijd wilt loven en prijzen. Ja, wat is dat dan? Nou, dat je verlangt om voor hem te leven. Dat je helemaal vol van hem bent en op hem gericht zult zijn. Maar God garandeert niet dat je allerlei geluk hebt in dit leven. Denk maar aan de vele miljoenen mensen die lijden omwille van de naam van de Heere. De vele die al de brandstapel op zijn gegaan. Eeuwig geluk. Ja, eeuwig geluk omdat Gods naam heilig is. En dat betekent, jongens en meisjes, Gods naam is heilig. Dat betekent dat Hij alleen de eer toekomt. Dat Hij die helemaal voor zichzelf opeist. Dat is alleen maar tot je eigen zaligheid. En dat is tot eer van zijn naam. Maar daar zal Hij dan zelf ook voor zorgen. Dat is zo'n zegen, hè? Dat de Heere zelf door de werking van zijn geest ervoor zorgt dat je de zonde gaat haten en dat je hem lief hebt en dat je zijn wil gaat doen. Dat de Heere dat zelf uitwerkt in je hart en leven. Dat Hij je doet zien op het heil, op de zaligheid die Hij schenkt in zijn Zoon en dat Hij door zijn geest vrede geeft in je hart, zodat je op hem gericht raakt en dat meer en meer. Dat je je vertrouwen op de Heere leert stellen voor dit tijdelijk leven, voor de eeuwigheid. Dat je vertrouwen op hem stelt, meer op hem dan op je eigen wijsheid en de inzichten van anderen. Dat je vertrouwt op zijn woord. Maar dat kan het wel betekenen dat je alleen komt te staan. Dat je het gevoel hebt dat er maar weinig mensen zijn die je begrijpen. Dat kan. Nou, David heeft dat zeker ervaren. Allereerst ervaart hij weerstand in zijn eigen familiekring. Zijn oudste broer valt hem aan. Dan kijken we even terug naar wat we vanmorgen hebben gelezen in vers 28. Als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot de mannen hoorde spreken, zo ontstak de toren van Eliab tegen David en hij zeide: waarom zijt gij nu afgekomen en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uws harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. David, wat doe jij hier eigenlijk? Moet jij niet op de schaapjes van vader zorgen? Moet jij er niet op passen? Wat denk je wel wie je bent? Ik weet wel dat je hier gekomen bent uit nieuwsgierigheid. Waarom reageert Eliab nou zo? Zou hij hebben aangevoeld dat David iets heeft wat hij niet heeft? Klaagt het hem aan dat David lef en moed heeft? Geloof op God en dat hij dat zelf niet heeft? Maar let u dan eens op de reactie van David. David slaat dan niet met gelijke munt terug. Hij zegt dan niet zoiets als van: man, kijk toch eens naar jezelf. Je hebt niet eens het lef om het tegen Goliath op te nemen. Je hebt hooguit lef om het nog om voor de schapen te zorgen. Nee, dat doet David niet. David is zo anders. Hij zegt heel rustig en heel eenvoudig: wat heb ik verkeerd gedaan? Dat zegt hij eigenlijk in vers 29. Wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En uit zo'n antwoord, gemeente, kunnen we gelijk al iets opmerken van Davids omgang met de Heere. Want dat kun je merken aan iemand die met de Heere omgaat. David kende de Heere in het gebed. En als je veel in het gebed bent, veel de omgang van de Heere zoekt, dan zal dat ook aan je gedrag te merken zijn, denkt u dat niet? Zo wil de Heilige Geest werken. David voelt zich helemaal niet beledigd door zijn oudere broer. David heeft wel een andere zorg. Dat de naam van de Heere wordt beledigd. En daarom reageert hij zo. David heeft mogen door genade leren denken vanuit God. Vanuit zijn naam en zijn eer. Nou, David wordt bij Saul gebracht en we zullen het ons denk ik zo voor moeten stellen dat er ook natuurlijk leger, dat er tenten waren opgesteld en dat Saul in een van die tenten is. Saul heeft gehoord over wat David zegt en dat hij wel kampvechter wil zijn. En dan komt hij bij Saul en opnieuw blijkt dan weer Davids bescheidenheid. Allereerst gaat hij koning Saul moed inspreken. Vers 32. Niemand hoeft de moed te verliezen vanwege die Filistijn. Maar Saul denkt niet aan God en aan zijn belofte. David wijst hem erop. Maar Saul die ziet het niet. En het helpt hem ook niet, want zijn denken is helemaal losgeraakt van God. En als je los van God leeft en los van God denkt, dan denk je alleen maar binnen de menselijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Nou, dat is het laatste is vooral wat Saul ziet, onmogelijkheden. En hij zegt het ronduit tegen David. Je kan helemaal niet tegen die Filistijn strijden. Je bent nog maar een jong ventje. Een jongeling. Dat is iemand tussen de 15 en 20 jaar en wilde je in het leger dienen, dan moest je minimaal 20 jaar zijn. Nou, dat was David nog niet eens. En Goliath, dat is een ervaren krijger, die weet niet beter dan dat die vecht. Het is onmogelijk om daarvan te winnen. En opnieuw geeft David antwoord, heel bescheiden, ootmoedig, Vers 24 en diezelfde 34 en diezelfde woorden zegt hij 36 ook nog een keer. Als hij dan zichzelf noemt. En het werd ook zo mooi gezegd bij de schriftlezing. Uw knecht. Hij noemt zich de knecht van Saul. En wij weten wel dat David immers al gezalfd is tot koning. En hij weet dat eens de rollen omgekeerd zullen zijn. Dat wist David ook. Maar hij grijpt daar helemaal niet op vooruit. Nee. Zolang, en dat blijkt later ook in de geschiedenis van David, dat weet u vast wel. Zolang Saul koning is, weet David zich onderdaan onder de gezalfde des Heren. En David die gaat aan Saul vertellen over de overwinningen die hij heeft behaald in zijn leven. Toen hij op de schapen van zijn vader paste. Dat hij met roofdieren heeft gevochten. Toen die de kudde aanvielen. Ja, met blote handen heeft hij een leeuw gedood. En hij heeft ook eens met een beer gevochten. Wij zouden zeggen, David staat zijn mannetje heus wel hoor. Hij heeft nog wel enige bravoer. Maar dat is het niet. En dat is ook niet waarom David het zegt. Zo van, nou ja, maar ik kan heus wel wat aan. Met die trots zegt hij het niet. Maar hij wil vooral benadrukken dat het de Heere is die hem toen steeds geholpen heeft. David erkent ook dat hij ook wel in levensgevaar is geweest. Toen hij vocht met een leeuw en een beer. Maar hij zegt erbij dat de Heere hem heeft verlost. Ziet u wat David ondertussen doet, hè? Hij is voortdurend bezig om van zichzelf af te wijzen. Het gaat niet om mij, het gaat ook niet om wat ik heb gedaan. Maar in zijn antwoord wijst hij steeds naar de Heere, de God van de heerscharen, van de legermachten. En als dan Saul uitlegt dat hij de strijd niet aan kan gaan met Goliath, dan vertelt dus David dat verhaal over die leeuw en over die beer, niet om duidelijk te maken hoe sterk die is, maar om duidelijk te maken dat de Heere met hem is. En David gelooft dat als de Heere met je is, dan ben je sterk. Gods kracht is zwakheid volbracht, zegt de apostel. Nou, Saul geeft het op. En hij wenst hem nog de zegen van de Heere toe. Dat klinkt wel heel mooi, maar dat zal toch echt niet meer zijn geweest dan een gewone groet. De Heere zegene je, de Heere zij met je. En dan wil die David toch wel helpen en dan biedt hij hem zijn eigen harnas aan. Een koperen helm en een panzer. Ook zijn zwaard. Maar let u er dan op dat David dat aanbod niet afwijst. Hij wijst het niet af. Hij zegt niet direct van, koning Saul, ja, bedankt voor het aanbod, maar ja, dat is echt niet nodig hoor. Ik doe het veel liever met mijn staf en met mijn slinger. Gemeente, dat is hier helemaal nog niet aan de orde. Die staf en die slinger, dat hebben wij misschien wel in ons hoofd. Maar dat had David echt niet in zijn hoofd, hoor. David wist op dat moment echt nog niet hoe hij zou strijden tegen Goliath. Hij geloofde dat hij de reus zou overwinnen, maar hij wist niet hoe. En daarom slaat hij het aanbod van Saul helemaal niet af. Maar onderwerpt hij zich aan de gezalfde des Heren en gaat hij het proberen. Hij trekt het aan en hij probeert het. Want David weet zich in alles afhankelijk van de Heren. En gelooft daarin ook in de voorzienigheid van de Heren. De Heren, als de Heren het nou geeft in zijn voorzienigheid dat hij iets heeft waarmee hij kan strijden, dan zal hij dat zeker gebruiken. Maar David merkt dat als hij het aan heeft, dat het niet bij hem past. Hij kan zich niet goed bewegen, hij is er ook helemaal niet aan gewend. Kijk, en dan moeten we ook weer niet doorslaan, hè? Dan zegt David er ook weer niet van, nou, dank u wel, God heeft me dit wapen gegeven, het zwaard van de koning. Nou, dan zal God er ook wel voor zorgen dat ik daarmee Goliath zal verslaan. Nee, ook dat niet. David weet zich afhankelijk van de Heere, maar David gebruikt nog evengoed zijn verstand. En hij merkt dat dit wapen niet bij hem past. En hij gelooft, en dat heeft hij ook ervaren in zijn leven, in zijn zorg voor de schapen van zijn vader, dat de Heere God wel degelijk rekening houdt met iemands capaciteiten. Wat hij wel kan en wat hij niet kan. Niet dat de Heere daarvan afhankelijk is. God is niet afhankelijk van bepaalde technieken en van bepaald wapentuig. Hij maakt daar ook gebruik van. Maar zo maakt hij ook gebruik van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van David. Gemeente, daarin ligt een belangrijke les, ook een geestelijke les. De Heere wil dat we gebruik maken van middelen. Want David gaat heus wel gebruik maken van middelen. En dan hebben we ook gebruik te maken van de middelen die de Heere ons aanreikt. Waar bedoelt u dan op? Nou, dan bedoel ik eigenlijk vooral de middelen die de Heere geeft met het oog op ons hart en leven, op het geestelijke leven. Denk aan de vraag hoe de Heere nou de vijandschap van je eigen hart overwint. Denk nou aan de vraag, hoe kan ik nou een nieuw hart krijgen? Hoe kom ik nu van mijn ongeloof af? Hoe leer ik op Gods belofte te vertrouwen? Hoe leer ik dat ook Gods belofte voor mij zijn? Nou, daar wil de Heere middelen voor gebruiken. Zijn woord, prediking van het evangelie. En dan moet u niet gelijk dan denken van ja, en dan zul je wel iets bijzonders en iets spectaculairs meemaken. Opzienbarende dingen. En dat kun je dan vertellen als je huisbezoek krijgt. Nee, het kan wel, maar dat zou ik nog niet als eerste willen noemen. De Heere werkt door heel eenvoudige middelen. U zit hier omdat u kunt luisteren. U hebt oren gekregen. En jij leert op school lezen, zodat je de Bijbel kunt lezen. Toch? En u hebt de mond gekregen om te spreken, maar daarmee kunt u ook bidden tot de levende God. De Heere wil die middelen gebruiken, zijn woord, het luisteren naar de prediking, het overdenken van zijn woord. Dat is nou de stijl, zou ik willen zeggen, van Gods koninkrijk. U hoeft gelukkig geen Grieks of Hebreeuws te kennen om de Bijbel te kunnen lezen. Dat vraagt de Heere niet van u. Maar de Heere vraagt wel om gebruik te maken van de middelen die er wel zijn. Die voorhanden zijn. Je ogen, je oren, je mond. Gebruik ze om de middelen waar te nemen. De gemeente, we doen overgeestelijk, en dat is eigenlijk ongeestelijk, als we zeggen van ja, aan mijn bekering kan ik niks doen, dat moet God doen. En dus, ja, het heeft ook uiteindelijk geen zin of je wel of niet 1 of 2 keer naar de kerk gaat en of je wel of niet trouw Bijbel leest. Als je voor de Heere bestemd bent, dan zal hij daar toch wel voor zorgen. Nee. De Heere wil werken in harten en levens via de middelen. En dan wel zo dat je daar ijverig, gretig gebruik van maakt. Dat is de Heere aangenaam. Dat wil Hij zegenen. Heeft Hij dat niet beloofd? Dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor uit het woord van God. En dat je handen hebt gekregen om te vouwen en knieën om te buigen. Want door dat middel wordt het werkelijk. Wordt het werkelijkheid dat wie de naam van de Heere aanroept zal zalig worden. Dat betekent ook dat we ons weer moeten wachten voor een overaccent op de middelen. Dat als je nou maar Bijbel leest, dan gebeurt het. Jij moet die preek eens beluisteren, joh. Dat is een boost voor je geestelijk leven. Ja, dan denk je toch echt dat de middelen het doen. Terwijl het toch echt het werk van de Heilige Geest is. Die vrij is in waar hij werkt en bij wie hij werkt. Maar het behaagt de Heilige Geest om gebruik te maken van de middelen. De vraag is dan wel, geloven we dat ook? En maken we zo gelovig gebruik van de middelen? De middelen die bij ons aansluiten, zo diep wil de Heer nu over ons heen buigen. Hij heeft immers het oor geschapen en ogen en een mond. En er zijn natuurlijk mensen die die gaven niet hebben ontvangen. Maar dan heeft de Heer nog weer andere middelen gegeven, waardoor hij ons in aanraking brengt met het evangelie. Nou, je mag verwachting hebben van de Heer dat hij die middelen wilt zegenen. En het is dwaas, echt dwaas, ronduit dwaas als je dat naast je neerlegt, als je je Bijbel niet iedere dag opent, als je daar geen tijd voor neemt om te overdenken. Nou, dat is de voorbereiding op de strijd, gemeente. Letten we nou eens op het wapen van de strijd. David verlaat de tent van Saul. Ja, met nog niks. Hoe gaat hij nou vechten tegen Goliath? Gaat hij het dan maar met zijn blote handen doen? Want ja, de strijd is des Heeren. De Heere zal er wel voor zorgen. Nee, dan zijn we weer bij het vorige. David gelooft ook dat de Heere middelen wil gebruiken en dat hij dat wil zegenen. Middelen die bij David passen. En dan ja, heeft David ervaring met een staf, of beter misschien gezegd, een knots en een slinger. En met zo'n slinger kan David een steentje weggooien, werpen, dat een snelheid krijgt van wel 150 kilometer per uur. Daarmee heeft David meer dan eens roofdieren op afstand weten te houden van de schapen. Of ervoor gezorgd dat schapen niet afdwalen. Dat ze schrikken van zo'n steentje wat neervalt. David is geoefend met de slinger. Nou, David gaat naar de dichtstbijzijnde rivierbedding. En hij zoekt 5 gladde stenen uit. 5 gladde stenen. Nou, er is allerlei uitleg over waarom het er nou 5 zijn. Maar zullen we maar heel eenvoudig houden, gemeente. Hoeveel stenen had David nodig om Goliath te treffen? Ja, dat wist David niet. Dat wist hij niet. Maar hij zal een tasje hebben gehad waar 5 gladde stenen in konden. En dat heeft hij gedaan. Hij had ook een staf bij zich, zo'n knots. Misschien moest hij die ook wel gebruiken om daar Goliath mee knock-out te slaan. Hij geloofde dat God machtig is om door dat middel Goliath te verslaan. En zo ziet u, gemeente, dat David zijn uiterste best doet. Het beste van het beste uitzoekt in de strijd tegen Goliath. De mooie gladde steentjes, niet zomaar een steentje, maar die echt geschikt zijn. En tegelijkertijd weet hij zich helemaal afhankelijk van de Heere. We zouden zo kunnen zeggen, gemeente, David vertrouwt op de Heere. Dat hebben we nog wel gezien. En daarom neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Die sluit elkaar dus niet uit. David vertrouwt op de Heere en daarom neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Want hij gelooft dat in die weg de Heere hem wil zegenen. Nou, David gaat terug naar dat leger van Israël en dan gaat hij dat Eikendal op. Dan treedt hij naar voren en aan de andere kant bij de Filistijnen komt ook beweging. Goliath die treedt weer naar voren met zijn wapendrager en hij kijkt op en dan ziet hij dat een warempel, een kampvechter heeft zich aangediend bij Israël. Maar wat is dat? Wat ziet hij daar? Een hele eenvoudige jongen die daar naar voren loopt? O, als Goliath de kampvechter van Israël ziet, dan wordt hij woest. Kun je begrijpen? Hij voelt zich diep en diep beledigd dat Israël een jonge knul Een jonge man die er nog mooi knap uitziet. Ook met andere woorden, ook nog iemand die niet geoefend is in de strijd. Geen kampvechter. En die moet met hem gaan vechten. En die komt nog ook eens met een stok en met een slinger. Het lijkt wel alsof Israël met de Filistijnen wil spotten. Ze sturen een herdersjongen. Hij ziet het. Die trotse Filistijn die is in zijn binnenste gekrenkt. Zo geraakt. Ze behandelen hem, zo zegt hij het immers, alsof hij een hond is. Alsof ze hem als een hond weg wilden jagen. Dat is razend. Dan gaat hij nog meer vloeken en tieren. Vloek David bij de Filistijnse goden. Goliath belooft dat hij David als een dode ten voer zal geven aan de vogels en aan de wilde dieren. Ja, Goliath die viert al de overwinning. Terwijl de strijd nog moet beginnen. En David? Ja, het is moeilijk in te denken, hè? Maar als we dan zouden proberen. Hè? David, nou staat hij oog in oog met die reus van 3 meter lang. En nou komt het erop aan. Kijk, erover praten dat je in de naam van de Heere wel wil strijden, dat is één. En dat je weet welke voorbereidingen je moet treffen, dat is twee. Maar om het nou ook echt te gaan doen, dat is nog wel wat anders. Kijk, zo is het nou ook geestelijk. Hè? We kunnen spreken over geestelijke vijanden. Hè? We kunnen spreken over strijd die gevoerd moet worden tegen de driekoppige doodsvijand, de duivel, de verleiding van de wereld en mijn eigen hart. En dat weten we allemaal met ons hoofd, dat hebben we ook op catechisatie geleerd. Maar om nou in de praktijk ook te vechten, te strijden, die geestelijke strijd. Om nu in de praktijk ook ons betrouwen op de Heere en de Heere alleen te stellen. Als nou alles van je wordt afgenomen. En het wel lijkt alsof je er alleen voor staat om dan toch te blijven leunen, steunen op het woord van de Heere, omdat God betrouwbaar is. Dat is nog wel wat anders. En dan voel je ook wel, waar ben ik zonder de Heilige Geest? Hoe kan ik leven bij Gods woord en zijn belofte als de Heere me er zelf niet bij bewaart? En is hij het ook niet die het beloofd heeft? Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dat je niet anders kunt dan je vastklampen aan die belofte van de Heere. Leven bij de belofte. Dat God echt, echt een burcht is. Echt een sterke toren. Dat hij echt een toevlucht is. Of voel je nog zo bang en benauwd aan alle kanten? Het is niet genoeg, echt niet. Als je uit je Bijbeltje leest en naar de kerk gaat, dat is allemaal belangrijk. Maar het zijn allemaal de middelen, toch? Maar je hebt nodig dat je door de leiding van de Heilige Geest je helemaal uitlevert aan de Heere en vertrouwt op zijn woord. En het ook maar zo zegt, op uw woord betrouw ik, Heere. Laat mij niet beschaamd worden. Vertrouw op uw almacht. Op uw wijsheid, op uw goedheid en op uw trouw. Nou, dat is wat David in de praktijk brengt. Als hij zegt tegen Goliath in vers 45. Gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. We horen hier David praten over de wapens. Het zwaard van Goliath. Die lange grote spies die hij in zijn hand heeft. En dat schild. En vervolgens, wat doet David dan? Vervolgens gaat hij iets zeggen over zijn eigen wapen. Dan zegt David niet, maar ik kom tot u met een staf en met een slinger. David zegt, ik kom tot u in de naam. De naam van de Heere is het wapen van David. De Heere van de legermachten, de God van de slagorde, van de militaire operatie. Davids wapen is God zelf. De God die juist de Filistijnen verachten en honen. Dat is nou juist, die God is nou juist het wapen van Israël. En David gelooft dat de Heer het voor hem op zal nemen. En dat hij de Filistijn in zijn hand zal geven. David doet het hier echt wel anders dan wat vroeger eens gebeurde, 1 Samuel 4, toen het volk Israël ook ging strijden tegen de Filistijnen. En dat ze toen dachten van, ja, maar wij kunnen dat niet in eigen kracht doen. Weet je wat we doen? We gaan de ark van het verbond halen. Dan is God er ook bij. En dan zullen we zeker winnen. Toen vertrouwden ze niet op de naam. Maar toen meenden ze dat ze God in hun vingers konden hebben door de ark maar te laten brengen. Maar dat is natuurlijk heel wat anders. Maar wat we hier zien is dat David ijvert voor de naam van de Heere. God is aan mijn zijde. En daarom kan David ook al overwinningstaal uitspreken. Maar hoe anders dan Goliath? En dan maakt hij aan Goliath duidelijk dat wat Goliath nou had gezegd over David, dat het nou precies andersom zal zijn. Dat Goliath en de Filistijnen hun lichamen aan de vogels en de wilde dieren gegeven zal worden. Nee, niet dat David dat zal doen. Daar zal God voor zorgen. Want de Filistijnen zullen weten dat Israël een God heeft. Wat zeg ik? De ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. De God van de slagorde. Hij bepaalt de strijd. Gemeente, wat een geloofsuitspraak van David, hè? Je kan wel zeggen, David staat hier wel echt op de toppen van het geloof. Hij oefent hier geloof op God. Dat is wat de Heilige Geest hem heeft geleerd. Door middel van al die jaren waarin de Heer hem geoefend heeft als jonge knul. Hij opgroeide en hij leerde vertrouwen op de Heer. In de zorg voor de schapen heeft David op de Heere vertrouwd. Hij heeft geloofservaring opgedaan. Toen hij die kudde beschermde tegen de leeuw en tegen die beer, toen heeft hij geloofd, heeft hij ervaren dat hij dat gedaan heeft in de naam van de Heere, dat de Heere bij hem was. Dat die hem ondersteunde en beschermde in zijn almacht en in zijn goedheid en in zijn wijsheid en trouw. Dat is voor David de naam van de Heere, de trouwe verbondsgod. Nou gemeente, het komt erop aan dat we iets van dat leven kennen. Dat is een leven waarin je leert dat je in jezelf helemaal niet geschikt bent om de Heere te kunnen dienen. Immers geloof en vertrouwen op de Heere, dat is wel het laatste wat de Heere in een mens vindt sinds onze val in Adam en Eva. Maar God had David opgezocht. En God had zijn liefde in het hart van David uitgestort. David was immers een man naar Gods hart. Een man naar Gods keus, naar zijn verkiezing. En toen ging de Heere God in het hart van David werken. En de Heere nam David op zijn leerschool. En David heeft ontdekt wie hij is in zichzelf, een zondaar. En dat God groot is in goede tierenheid en waarheid, dat God trouw is aan zijn woord. En dat God de ongerechtigheid wil vergeven vanwege het bloed dat wordt gestort op het altaar. Dat heeft David ook zien bloeien, bloeden, heeft hij ook zien stromen, het bloed op het altaar. Dat God het is die de schuld genadig wil wegnemen. David heeft geleerd dat de zaligheid niet in hemzelf ligt, maar in God, de God van het verbond. Dat God zelf een weg van verzoening heeft geopend en dat God een mens van dood levend maakt. Dat Dat was Davids hoop en dat was Davids verwachting. Dat was voor David niet de zaak van wat hij ooit eens had geleerd. Met zijn hoofd, met zijn verstand. Maar dat was de zaak van het hart. En als het de zaak van je hart wordt, dan gaat dat je denken en je doen bepalen. Je keuzes die je maakt en je verlangens. Het wordt allemaal bepaald door de Heere en door zijn woord. Het wordt gericht op zijn dienst. Er kwam in David een nieuw begin, nieuw beginsel, een principe, een nieuw verlangen, een nieuw streven. Dat ik nog maar de wil van God mag doen. Gemeente, zo wil de Heere zijn volk ook oefenen, iedere dag weer. Om kleine gedachten van zichzelf te hebben en grote gedachten van God, af te zien van zichzelf, op te zien tot hem. Ook als er gevaar is, ook als je een ziekte je treft, ook als je je alleen en eenzaam voelt, of als je in een conflict betrokken wordt, als je voelt dat je onrecht wordt aangedaan. Wat is dat dan? Gemeente, dat zijn nou de dingen die de Heere ons toeschikt om ons te oefenen. Om ons te leren ons vertrouwen op hem te stellen. Dat hij het is die in Christus uit genade kracht geeft en wijsheid en ondersteuning. En hij wil je leren geduldig te zijn. De Heere wil je leren om je niet te verblijden in, als het nou wat voor beter gaat in dit leven, maar om je te verblijden in God en in zijn eigenschappen, in zijn deugden. En zo leert hij je om te sterven aan jezelf. En er moet wat afgestorven worden in jezelf, toch? Wat leeft er wel niet aan hoogmoed en trots en aan eigen gerechtigheid en wat al niet meer, wat mij in de weg staat, in de dienst aan de Heere. En u die beleidt dat u de Heere vreest, jij die zegt dat je de Heere gelooft, herken je dat nou? Dat is toch het leven van iemand die de Heere verwacht. Dat je niet vertrouwt op een prachtige toekomst voor dit leven. Dat je er niet op rekent, nou God maakt het wel allemaal goed in mijn leven. Het zal allemaal wel op zijn pootjes terechtkomen. Of zoals we dat ook steeds vaker hoort onder ons. Van dan kom goed hoor. Komt goed. Wat komt goed? Het komt in de eeuwigheid goed. Maar gaan we elkaar nou niet opbeuren om te zeggen van nou het komt wel goed hoor. Het komt goed als je betrouwen op de Heere stelt. Omdat hij regeert. En omdat hij zijn volk leidt. Omdat hij het beschermt. Omdat hij trouw is aan zijn woord. Omdat hij zijn eigen naam hoog houdt. Nou de afloop van de strijd. We zien die twee mannen, het Eikendal, elkaar tot elkaar naderen. Die machtige, krachtige reus. Tot de tanden toe bewapend. En aan de andere kant zo'n eenvoudige, onervaren, jonge knul. Die in zijn hand niet meer heeft dan een knuppel. En een slinger. En een tasje om zijn middel. Met een paar steentjes erin. Jongens en meisjes, zou dat nou een hele spannende strijd zijn? Wel, nee. We weten toch al lang hoe het afloopt. Dat is niet omdat we de geschiedenis kennen. Maar we weten toch hoe het afloopt. Omdat de Heere zo getrouw als sterk is. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Het is al bekend hoe de afloop is, want de Heere zal het opnemen voor zijn naam. Zo is de strijd beslecht. Ja, je zou niet denken als je het ziet. Je zou het niet verwachten. Maar de zwakke wint van de sterke. Degene die helemaal niet in tel is, niemand kent hem. Hij wordt geroemd over degene die zo bekend staat om zijn, prestaties en om zijn statuur en om zijn wapens. Kijk gemeente, dat is nou de wet van Gods Koninkrijk. En zo gaat het er nou aan toe in Gods Koninkrijk. Moet u niet vergeten hoor, bij alles wat er in deze wereld gebeurt. Als de wereld schudt op haar fundamenten. David legt zijn slinger aan. Hij slingert de steen rond en op het allerjuiste moment schiet die steen uit die slinger richting de Filistijn. Reken maar dat David dat met grote concentratie en precisie gedaan heeft. En de Heere zegent die inspanning van David. En dat steentje raakt nou precies dat onbeschermde deel in het voorhoofd van Goliath. Die steen die zinkt in zijn voorhoofd en Goliath die wankelt en hij valt voorover. De grond dreunt. En David die rent naar Goliath toe en hij gaat bovenop hem staan. En om zeker te weten dat hij dood is, trekt hij het zwaard, dat grote zwaard van Goliath uit zijn schede, uit zijn hand. En hij slaat daar het hoofd van Goliath mee af en houdt het hoofd omhoog. En het volk juicht. De spotter is dood. En de Filistijnen, ze zijn verbijsterd. Hun Goliath is dood. Hun sterke man. Hij kwam er niet eens aan te pas om te strijden tegen die jonge knul van Israël. Ze zijn onthutst, ze zijn verbijsterd, ze zijn in de war. In één keer beseffen ze dat hun wapens helemaal niks voorstellen. Zo overwint David de reus Goliath. Met de slinger en de steen, zegt Samuel. Zo streed hij in de naam van de Heere. Want de strijd was van de Heere. Gemeente, tot slot. We hebben vanmorgen gehoord dat deze strijd ons bepaalt bij een andere strijd. Die je zo niet ziet. Maar waar het uiteindelijk wel om gaat. Die strijd tussen Gods rijk en het rijk van de Satan. Bij het evangelie van vrije genade, daar worden we bij bepaald. Dat is dat mensen die geen moed en geen hoop hebben. Mensen die vastzitten in de strikken en de valstrikken van de zonde en in de greep van de verleiding. Dat de meerdere David, de Heer Jezus Christus, die strijd op aarde heeft gestreden. Tegen Satan en tegen de duivelen. En hij heeft overwonnen. Niet door machtsvertoon. Maar door zichzelf te ontledigen, te vernietigen. De gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. Hij kwam in deze wereld niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Hij ging de weg van vernedering. Hij ging de weg van zelfverloochening. En hij werd zo zwak. Zo zwak. Als een machteloze kwam hij aan het vloekhout terecht. En daar heeft hij zijn bloed gestort. Zijn leven gegeven en de duivel dacht, net als in dat eikendaal, de duivel dacht dat hij zou winnen. De overwinning in handbereik. Maar juist toen Christus zijn bloed stortte, bleek dat het machtigste wapen te zijn om de kop van de oude slang te vermorzelen. Om de Satan te overwinnen en de schuld van zijn volk te verzoenen. En op de dag van de opstanding is immers gebleken dat hij heeft overwonnen en dat hij leeft. En dat hij daarom dat bloed gebruikt om uw zonde te verzoenen. Dat hij dat bloed gebruikt om de macht van de boze in uw leven, om die banden los te maken, de banden van de zonde, de banden van de verleiding. Welke Goliath er zich ook voordoet in uw leven. De Goliath van de zonde, de Goliath van de dood, wat kun je er tegenop zien? Hij heeft overwonnen. En hij leeft om ook vandaag voor zijn kerk te strijden. Te strijden. Met de littekenen in zijn hand. Dag en nacht biddende bij de Vader. Bewaar en vermeerder uw kerk, want ik heb uw kerk verworven. Ik heb gestreden, ik heb overwonnen. Ja, de strijd is al gestreden, gemeente. De strijd is al overwonnen door de Heer Jezus Christus. U hoeft niet in eigen kracht te gaan strijden tegen de zonde en proberen u een beter mens te maken en geschikt te zijn voor de Heer en zijn dienst. Dat lukt u nooit, u verliest het. Maar wat de Heer nou wil, is dat u nou leeft van de overwinning van de Heer Jezus Christus. En dat u uit zijn overwinning leeft. En daar een beroep op doet. Zodat u weet, om Christus wil kunnen mijn zonden vergeven worden. En om Jezus wil zal ik niet omkomen. Ook niet door de dood. Maar leven. Kijk, en dat bepaalt dan ook het leven van ieder dag in de dagelijkse strijd, de dagelijkse conflicten die er zijn. Die zijn er. Tegen je eigen zondige hart en de verleidingen van de wereld en de duivel. Die je op allerlei proberen van de Heer en zijn dienst probeert af te houden. Dat je door het geloof mag leven. Je toevertrouwt aan hem en aan zijn borgwerk. Als je zegt, ik weet niet hoe dat moet, dominee. Vraag het toch, o Heilige Geest. Kom en woon in mijn hart. Want dat is wat de Heilige Geest aangenaam is. Dat is wat de Heer Jezus behaagt. Dat is waarom hij leeft, om te geven. En daarom roept de apostel ook op tot de goede strijd van het geloof. Ja, toch wel een strijd. Maar dan wel een overwonnen strijd. De overwinning ligt vast, want de strijd is des Heren. Het kan dus in dit leven niet zonder strijd, omdat we in dit leven nog allerlei vijanden houden. Maar de Heren maakt het wel waar. Die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Wel schrikken hoor, als u van die strijd helemaal niks weet. Als je de naam eigenlijk niet kent, de naam die onder de hemel, onder de mensen is gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Dat is wel om bang van te worden als je niet schuilt. Zoek te schuilen achter de overwonnen strijd van Christus. Want dan hoor je namelijk bij de verliezers. Dan hoor je bij Goliath. Dan kom je om. En daarom strijd de goede strijd van het geloof. Kies toch de kant van God. Want God kiest uw kant. Anders had u hier toch niet gezeten. De Heere meent het zo. Hem te zoeken, voor hem te leven. Ja, dan moet je wel alles inleveren, alles van jezelf verliezen. Maar dat geeft niks. Want in hem ben je meer dan overwinnaar. Door hem, die zijn volk zo uitnemend heeft liefgehad. En die Goliath waar u in dit leven dan nog mee te strijden hebt, hij heeft ze overwonnen. op Golgotha. De Goliath van uw onwil. De Goliath van uw onmacht. De Goliath van uw harde hart. De Goliath van uw ja maar. Ook de Goliath van uw ziekte. En van uw zorg. En wat al niet uw strijd geeft. Want alle Goliath heeft hij overwonnen. En daarom bekeer je toch tot hem. En wat betreft die dagelijkse strijd die gestreden moet worden. De Heere belooft het. Het is God die mij met sterkte wil omgorden.